200 woningen gerealiseerd. En dat is best substantieel voor een dorp als Blaricum. Daarnaast is het zo dat we ook nog een deel bij het oude dorp, in het buitengebied, op de achterkapitten gaan realiseren. En dat is een plan van ongeveer 70 woningen.
Ja.
Dus daarmee komen wij op een uitbreiding van 750 woningen op de ongeveer 5000 die nu bestaand zijn in Blaricum. Dat is best een substantiële groei.
Ja. Als dat een speerpunt is, zijn die drie partijen het ook over eens, bijvoorbeeld zo'n groot project als Ter Gooi, hoe de verdeling van de huizen bijvoorbeeld moet zijn?
Ja, maar die verdeling ligt al vast. Die is al met zeg maar de initiatiefnemer, hè, want dat terrein is niet van ons, maar het is van een ontwikkelaar. Is dat al vastgelegd hoe zeg maar die procentuele verdeling van sociaal, midden en dergelijke eruit ziet?
Ja. Wanneer verwacht u dat de nieuwe college en de nieuwe geïnstalleerd kan worden?
Wij mikken op de raad van 19 mei aanstaande. Dat is de eerstkomende gemeenteraad voor Blaricum, waarin we zowel het coalitieakkoord kunnen aanbieden, want dat moeten we nog wel even afronden, ja, en ook de nieuwe wethouders kunnen installeren.
Oké, wij noteren 19 mei voorlopig. En dan kunnen we ook kennis maken met twee nieuwe wethouders.
Ja, zo is dat.
Willem Pel, formateur van de coalitie in Blaricum, hartelijk dank voor je toelichting.
Graag gedaan.
De stem van het Gooi.
Met nieuws, sport en informatie.
Dit is NH Gooi.
Met het nieuws.
Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Iran zegt dat het de straat van Hormuz weer strenger gaat controleren. Of dat betekent dat de zeestraat weer helemaal wordt gesloten, is nog niet duidelijk. De Nationale Garde stelt dat Amerika doorgaat met piraterij onder het mom van een zogenaamde blokkade. En dat Iran de waterweg daarom weer onder strikt beheer van de strijdkrachten stelt. Gisteren kondigde Iran de heropening aan, maar de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens duurt voort. Die blokkade moet eerst worden opgeheven, zegt Iran. Het land liet vanochtend wel een aantal tankers door, naar eigen zeggen als gebaar van goede wil. Op de Schelde bij Antwerpen is een Nederlands vrachtschip gezonken nadat het tegen een meerpaal was gevaren. De twee opvarenden sprongen in het water en zijn door de brandweer gered. Ze zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij het zinken is diesel in het water terechtgekomen. Het opruimen daarvan gaat de hele dag duren en daardoor ligt het scheepvaartverkeer bij Antwerpen stil. Het gezonken schip ligt niet in de haven van Antwerpen. Volgens een woordvoerder heeft de haven er ook geen last van. Het is al het tweede olielek bij Antwerpen in ruim een week. Gerard Joling is gisteravond tijdens een optreden op de vuist gegaan met iemand die bier naar hem had gegooid. Dat gebeurde in het Overijsselse Boer Haar. Op beelden is te zien en te horen dat de zanger de jongen op het podium vraagt waarom hij het bier gooide. En nadat de jongen heeft gezegd dat hij het bier niet lekker vindt, reageert Joling met de zin: weet je hoe dat voelt? En gooit een biertje terug. Daarna volgen een paar klappen over en weer en trekt Joling de jongen op de grond. De beveiliging haalt hem uiteindelijk van het podium, terwijl Joling nog een klap en trap uitdeelt. Het weer in de oostelijke helft van het land, eerst nog zonnige periode, maar vanuit het westen bewolkt en buien. Eerst nog temperaturen van 14 tot 17 graden, maar later wordt het koeler. In de middag breekt in het westen de zon nog even door. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het Gastenhuis Huizen is geopend. Een warm en liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons woonzorghuis op de Trappenberg? Kom dan op dinsdag 19 mei naar onze informatieavond. U bent 's avonds van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meld u aan op onze website hetgastenhuis.nl/huizen. Het Gastenhuis Huizen. Dat gun je iedereen met dementie. NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi.
NH Gooi, zaterdag.
NH Gooi.
Zo, daar zijn we weer. Welkom bij het tweede deel van NH Gooi zaterdag. Ik ben Tom Herlaar en ik presenteer dit programma samen met Michel Stulti. En wat staat er op het programma, Michel?
Nou, uit een rapport blijkt dat Gooise musea meer waarden laten zien. En wat dat nou precies betekent, gaan we vragen aan regioconservator Laura Grijns.
We gaan het ook hebben over een boek, het boek In de greep van een goeroe. We spreken met schrijver Ivo van Woerden en we bespreken zo hoe het klooster in Bussum hierbij betrokken is.
Ja, en de BBB Weidemeren is niet blij met noodopvang in het gemeentehuis.
Ja, en we beginnen nu met de column. Onze Larense columnist Leo Jansen is zojuist aangeschoven. En de microfoon is voor jou, Leo.
Dankjewel. De afgelopen weken ontstond er, en nog steeds, onrust in ons dorp. Radio en kranten berichten uitvoerig over het raadsbesluit, 9 voor en 6 tegen, voor een, tussen aanhalingstekens, groteske aanbouw aan de historische protestantse Johanneskerk. Larens oudste rijksmonument uit 1521. Dat juweeltje, dat lieve kleine kerkje dat bijna het Bonte Paard kust, zoals de veel te vroeg overleden dorpsgenoot en journalist Karel Hubert het in 2021 gerenoveerde bouwwerk in zijn bundel Karels Kijk op Laren zo romantisch omschreef. Wat die Johanneskerk, die in 1581 door de Staten van Holland en West-Friesland aan de katholieke bevolking werd ontnomen en aan de kleine protestantse minderheid in gebruik werd gegeven, zo mooi maakt, aldus Karel, is de plek in het dorp, een beetje aan de rand van een plantsoentje met popperige lage huisjes als buren. Een verderfelijk idee, schreef Wim Jordaan, bestuurslid van Larensbehoud, die online met geknepen billen het verdeelde stemgedrag van zijn fractieleden tijdens de gemeenteraadsvergadering over de aanbouw volgde. Zeker als het komt door zoiets als ontkerkelijking, waar de politiek volgens de LB-columnist verre van zou moeten blijven. Dat de kortenstalen aanbouw gewild is door de voorstanders heeft te maken met het feit dat de protestantse kerkgemeenschap in ons dorp en Eemnes krimpt. Leden van de PGLE-kerk kunnen nu nog terecht in de ontmoetingskerk aan de Kerklaan, maar dat kerkgebouw wordt voor hen veel te groot. Vandaar dat ze hun activiteiten en kerkdiensten willen overhevelen naar de Johanneskerk. Een terecht bezorgd verlangen om de continuïteit van hun gemeenschap voor de toekomst te borgen. Maar of dat ten koste moet gaan door de voorgestelde, tussen aanhalingstekens, aantasting van het Rijksmonument, daarover bestaat bij het actiecomité grote twijfel. Betrokken inwoners en omwonenden vrezen dat de aanbouw het historisch dorpsbeeld van het kerkje en zijn omgeving meer dan ingrijpend zal veranderen. Het parkeerprobleem nog even buiten beschouwing gelaten. Door haar ligging midden in het centrum is de dorpskerk al eeuwenlang beeldbepalend. De initiatiefnemers van de petitie benadrukken overigens dat zij best begrip hebben voor de situatie van de protestantse gemeente, dat er nu behoefte is aan een kleinere, beter passende locatie. Tegelijkertijd constateren zij dat veel inwoners nog niet op de hoogte waren van de plannen. Dat blijkt uit hoe er op de artist impressions wordt gereageerd. Het comité wordt regelmatig op aantasting van het historisch karakter van de kerk aangesproken. Ze vragen dan ook aan de raad en college om het besluit over de aanbouw te heroverwegen, de inwoners beter te informeren over de plannen en een brede consultatie of inspraakmoment te organiseren. Bovendien vragen ze om te onderzoeken of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn die zowel tegemoetkomen aan de behoeften van de kerkelijke gemeenschap als aan het behoud van het historische en beeldbepalende karakter van de Johanneskerk. Bolan, mensen, laten we de Johanneskerk en het dorpsbeeld dat erbij hoort koesteren en vooral voor de toekomst bewaren. Inmiddels is er een petitie gestart met het verzoek aan de gemeenteraad van Laren het plan nog eens opnieuw te bekijken en alternatieven te onderzoeken. Daarom aan u de vraag deze petitie te willen steunen. Dan is er mogelijk nog een kans om dit, tussen aanhalingstekens, onzalige plan te kunnen tegenhouden.
NH Gooi. De stem van het Gooi.
NH Gooi. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun.
And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head. They keep falling, but there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
B.J. Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. Van een spirituele gemeenschap in het Marienburgklooster in Bussum tot een internationale sekte. De Nederlandse influencer Bentino Massaro wist duizenden volgers aan zich te binden. Maar achter de belofte van verlichting schuilt ook een duister verhaal. Journalist Ivo van Woerden dook er jarenlang in en schreef het boek In de Greep van de Goeroe. Wat was de rol van dat klooster in Bussum? We gaan het vragen aan Ivo. Ivo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Want het begon, ik las het stukje van jou, het begon bij jou eigenlijk bij dat klooster, hè?
Ja, dat klopt. Ik was gewoon op zoek naar leerlingen van Bentinho, omdat ik dacht, ik ben zo benieuwd wat ze van hem leren, wat de aantrekkingskracht is van zijn leer. En op Facebook vond ik een advertentie voor zijn academy, zoals hij het noemt. En er stond een hele mooie gevel bij. Maar geen adres, dus ik heb rondgevraagd aan iemand die alles weet. Die zei tegen mij, oh, dat is het Marienburgklooster in Bussum. Dus ik dacht, oh, zit daar dan die school in? En nou, ben ik daar naartoe gegaan, stond ik voor een dicht hek. Terwijl ik dacht van, nou, ik wil leerlingen spreken, weet je wel. Ik wist toen nog niet dat de groep daar eigenlijk in woonde. Dat hij daar ook toen in zat. Hij ging daar wel, hij kwam er af en toe hoor. Dus het was niet fulltime, maar hij was er vaak. En later kwam het pas een beetje aan het licht in mijn onderzoek.
Ja, want je bent teruggegaan, hè?
Ja, ik ben zeker teruggegaan. Het is ook gelukt om binnen te komen uiteindelijk. Met een enorme omweg. Want uiteindelijk was er een keer een open dag, vlak voordat er appartementen ingemaakt zouden gaan worden. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Maar de historische vereniging van Bussum had toen zo'n een tentoonstelling georganiseerd. En voor één dag ging het klooster open. Dus die dag heb ik me natuurlijk naar het klooster gespoed, want ik wilde binnen kunnen kijken. En dat is gelukt.
Ja. Met een omweg ook, begreep ik, want het was allemaal afgezet.
Ja, nou ja, binnen mocht je maar één soort route lopen om bij die tentoonstelling te komen. Dus, en ik wilde natuurlijk overal kijken. Dus ik ben heel stiekem, bij deze de excuses aan de historische vereniging, maar heel stiekem deuren gaan proberen en eentje stond los. Dus toen is het gelukt om toch een beetje door het klooster heen te lopen. En dat heeft ook wat opgeleverd, want ik vond toen inderdaad bewijs ook van het verblijf van de groep daar, want er hingen nog een aantal aanplakbiljetten bijvoorbeeld, waar het logo van Bentinho en zijn bedrijf op stond.
Ja, ja. Wie is die Bentinho Massaro? Wat doet hij? Wat wil hij?
Nou, hij is een jonge jongen. Hij is 38. Hij is eigenlijk al vanaf zijn 20ste zo ongeveer bezig met het verspreiden van een spirituele boodschap. Hij wil mensen spirituele verlichting brengen, zegt hij. En dat voor 2035, dan zou de hele planeet zelfs ontwaakt moeten worden, zoals dat heet. En daar biedt hij volgens hem de kortste routekaart voor. De meeste mensen die met spiritualiteit bezig zijn, hebben daar een heel leven voor nodig. Maar ja, hij zegt dat het sneller kan en dat als je daar komt, dat dan het menselijk lijden wegvalt, dat je altijd in een gelukzalige staat bent en dus in het nu leeft en dat alles dan goed is. Dus dat is een hele aanlokkelijke boodschap natuurlijk.
Ja, waar baseert hij dat op?
Hij baseert dat op allerlei Oosterse tradities. Hij heeft eigenlijk een soort mengelmoesje gemaakt van wat allerlei Indiaanse geleerden zeggen, maar hij heeft er ook dingen in gemixt als The Matrix, die film, weet je wel. En er is ook een boek dat hij als een soort bijbel bijna gebruikt. Dat heet The Law of One. En dat is dan weer een soort science fiction-achtige tekst van een alien die vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Dus het is een beetje een mengelmoes. En hij haalt overal een graantje uit. En dat, als het goed voelt, dan legt hij dat voor. Of, ja, brengt hij dat over in zijn leer.
Had hij veel volgelingen?
Dat je weet? Nou ja, wereldwijd zijn er 1 miljoen volgers op de sociale media in ieder geval. En dan niet al die mensen zitten natuurlijk gelijk in een secte. Niet iedereen die een keer een video heeft gekeken zit er dan in of zo. Maar het is natuurlijk een makkelijke manier via social media om mensen te interesseren voor iets. En als iets een goed gevoel geeft, dan is het ook heel makkelijk om te denken, nou, ik ga nog eens kijken of ik snap het niet helemaal, maar ik ben wel benieuwd of het spreekt me wel aan. Dus het is een manier om mensen eigenlijk steeds dichterbij te halen. En dan volgen er betaalde cursussen en retretes en als je wil kun je dus je ook echt bij hem voegen. En die hele hechte groep om hem heen, die kern, dat kun je in ieder geval wel een groep met kruisen treffen noemen.
Een soort discipelen, zeg maar.
Ja, die heeft hij ook letterlijk zo genoemd.
Oh, is dat wel? Bijzonder.
Bijzonder. Hij zegt ook over zichzelf dat hij verhevener is dan Jezus. Dus het is het past bij elkaar. Ja.
Heb je enig idee wat er op die plek gebeurde daar in dat klooster?
Ja, er is van alles gebeurd. Ze hielden daar ook retretes. Ze deden daar, dat heet dan in hun overtuiging distortion readings. Dus dan moeten ze eigenlijk opbiechten wat hun jeugdtrauma's zijn. En dan helpen ze elkaar zich daarvan te zuiveren. Ik heb meerdere verhalen gehoord van mensen die een psychotische episode hebben gehad toen ze in het klooster waren. Dus hij gaat ver in het doorvoeren van zijn leer en veel dingen die dan met spiritualiteit te maken hebben, kunnen er ook voor zorgen dat je eigenlijk losgezongen raakt van je mens zijn of van wie je bent. Dus bijvoorbeeld negatieve gevoelens, die zijn niet welkom, die zijn niet goed voor je. Dus als je die gaat onderdrukken en een tijdje je heel positief voelt, dan kun je je voorstellen dat dat heerlijk is en je daarmee door wil gaan. Maar het betekent ook dat er op een gegeven moment de klap komt en dat je soort terugvalt naar al die negativiteit. Dus veel mensen zijn in een depressie gekomen, suïcidale klachten gehad. Ik ben ook 2 zelfmoorden tegengekomen in mijn onderzoek. Die zijn overigens niet in het klooster hebben die plaatsgevonden, maar wereldwijd. Want het is uiteindelijk toch ook een internationaal verhaal, ook al speelt het klooster er een rol in.
Ja, ja. Jij zuigt dit niet uit je duim, want je hebt inderdaad contact met ex-volgelingen, hè?
Ja, zeker. Ja, ik heb meer dan 60 betrokkenen gesproken. Sommige van hen hadden ook zwijgcontracten getekend en hebben die ook doorbroken om anderen te waarschuwen voor hem. En dat doen ze onder meer door, ze hebben me echt helemaal deelgenoot gemaakt van alles wat ze hebben meegemaakt. WhatsApp-berichten gegeven, e-mails, documenten, foto's, video's. Dus ik had een hele berg, ook bewijsmateriaal. Om te kunnen begrijpen van hoe gaat dat nou eigenlijk in zo'n groep? En hoe wordt zo'n groep nou eigenlijk een secte, weet je wel? Dat we denken allemaal bij dat woord aan iets wat heel ver van je afstaat. Zo'n groep die je kent van de Bhagwan in gewaden en liedjes zingen en zo. Maar ja, eigenlijk kan het dus ook heel dichtbij komen te staan. Kan het ook een influencer zijn met een groep vrienden die graag berg gaan beklimmen, bijvoorbeeld. Want dat deden ze graag.
Maar wanneer is het een secte? Wanneer spreek je daarvan?
Nou, dat is een hele goede vraag, want dat is helemaal niet zo heel duidelijk. Over het algemeen gaat het over een secte als de leider van een groep, als er een groep volgelingen is die een leider boven zich plaatst en die leider zegt hen te helpen, maar ondertussen hen manipuleert om er zelf beter van te worden.
Ja. Waar staat hij nu? Is hij nog steeds actief?
Hij is zeker nog actief. Ja, hij heeft vorig jaar een app gelanceerd om weer cursussen aan te bieden. Waar hij zich precies bevindt is heel geheimzinnig geworden. Hij heeft op social media pas nog gezegd dat hij in de Himalaya zit. Maar ik ben bewijs tegengekomen dat hij in Zuid-Afrika een landgoed heeft. Of zijn bedrijf in ieder geval. Dus dan zou hij eigenlijk daar moeten zitten. En die geheimzinnigheid is ook onderdeel van sectarisch gedrag. Dus de buitenwereld op afstand houden en de binnenwereld van de groep, zeg maar, wordt dan verstevigd.
Ja. Dan jouw boek In de greep van de goeroe. Ja, je gaat niet vertellen wat erin staat, want mensen moeten dat boek gewoon kopen natuurlijk. Maar is het wel een waarschuwing?
Ja, wat ik vooral hoop met het boek, ik heb willen reconstrueren hoe zo'n groep dan dus verandert. Omdat niemand lid wordt van een secte. Dus dit is nergens een advertentie van wij doen dit en dat, kom bij ons. En dan dat je dan hoort van hij zegt bijvoorbeeld dat hij met vrouwen kan genezen met zijn geslachtsdeel. Nou, dat is niet waarop vrouwen denken, oh, dat lijkt me een leuke groep om me bij te voegen. Dus je komt in een positief iets, word je door aangetrokken en dan langzaam raak je in iets verslingerd. En ik heb willen reconstrueren hoe dat er in zijn geval uit heeft gezien in het boek. En daarnaast heb ik dus onderzocht, ja, wat gebeurt er bijvoorbeeld in je hoofd en hoe werkt groepspsychologie? En zodat je ook, terwijl je aan het lezen bent en die achtergronden meekrijgt, leert inzien wat dan die gedragspatronen zijn en wat de rode vlaggen zijn. Zodat je, nou ja, gewapender in ieder geval naar dit soort groepen kunt kijken.
Wat heeft dat met jou gedaan, dit hele verhaal?
Nou ja, ik ben er 5 jaar mee bezig geweest.
Ja, behoorlijk.
Dus nee, ik heb er heel erg veel van geleerd. Ik heb de halve wereld voor overgevlogen. Ik heb voor mijn gevoel nog nooit iets gemaakt waarin zoveel samenkomt als het gaat over ons gedrag en psychologie, sociologie, nou, noem maar al die grote termen, filosofie. En tegelijkertijd ja, ook zulke menselijke verhalen te horen van mensen die dachten aan iets positiefs mee te werken, tot het tegendeel uiteindelijk bleek. Dus ja, het heeft me niet losgelaten en nog steeds niet. Ik ben gewoon heel blij dat het boek er is.
Ja, ja, en je bent er nog druk mee. Vorige week had je nog een speciale dag, begreep ik. En je hebt nog een filmpje ergens. Waar kunnen we meer informatie vinden?
Ja, je kunt me vinden sowieso op Instagram. Daar heb ik wat losse video's. En als je meer, bijvoorbeeld, ik heb ook een nieuwsbrief op mijn website ivovanwoerden.com. Dan kijk je achter de schermen en dan vertel ik ook meer over de totstandkoming van het boek. Dus ja, ben je geïnteresseerd, kom vooral even kijken.
Oké, okay, dankjewel voor het gesprek, Ivo.
Hartstikke bedankt.
Oké, okay, dag.
Serran de Abbasar, pioggia sulle insegne e le notti andate. Devo pensarci su, pensarci su, ma dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Passa una mano di così sopra i miei lividi, ma come piove bene su gli impermeabili. Da 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 da, e non sull'anima. We'll be right back.
come piove bene su gli impermeabili. E non sull'anima.
Paolo Conte was dat met Gli Impermeabili.
Musea in het Gooi zijn veel meer waard dan ze kosten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. De maatschappelijke waarde loopt op tot ruim 17 miljoen euro... terwijl de subsidies achterblijven. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat gaan we bespreken met Laura Grijns. Zij is regioconservator samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Laura, goedemorgen.
Goedemorgen.
Dag. Even voor wie het niet weet, wat doet een regioconservator?
Ik ben eigenlijk, ik geef leiding aan een programma, een samenwerkingsprogramma van 12, 13 musea in de regio Gooi en Vecht. En ik zorg dat we door samenwerking sterker worden. En dat is heel uiteenlopend. De ene keer organiseren wij een erfgoedfestival, dat hebben we vorig jaar gedaan.
Ja.
We doen dit jaar, geven we veel aandacht aan de vrijwilligers. We doen een gezamenlijke werving om nieuwe museumhelden te vinden. Dat zijn dus vrijwilligers die in een van onze 13 musea werken. En daar organiseren we nu dit jaar allemaal speciale activiteiten voor. En cursussen en opleidingen. En we zijn ook bezig met het oprichten van een vrijwilligerspool. Dat je op meerdere plekken vrijwilliger kan zijn voor de musea. Nou, dat doen we dit jaar en... ook dit soort onderzoeken als het onderzoek wat hier nu voor ons ligt.
Ja, nou, het onderzoek, daar gaan we het even over hebben. Dat rapport laat zien dat musea veel meer opleveren dan ze kosten. Er wordt gesproken over een maatschappelijke waarde. Wat wil dat zeggen?
Ja, nou, het is zo dat vaak de prestatie van een museum wordt afgewogen aan het aantal bezoekers dat het brengt. Maar het is natuurlijk veel meer, want de musea zijn ook ontmoetingsplekken. We hebben dus ontzettend veel vrijwilligers die daar een ontzettend fijne werkplek vinden. En ook daardoor nog op oudere leeftijd betrokken zijn bij het maatschappelijk leven. We hebben heel veel educatieve programma's waar schoolkinderen naartoe komen of ook volwassenen. En we hebben programma's die gericht zijn op geestelijke gezondheid en mentaal welzijn. Nou, en al dat soort dingen samen heeft ook een extra waarde. En natuurlijk, de mensen die naar het museum komen, die geven geld uit. Dus dat heeft een directe economische impact. En door dat helemaal in kaart te brengen, al die verschillende waarden, ook de optiewaarde dat je ergens graag wil wonen, omdat er natuurlijk een leuk museum is. He, dat geeft toch ook levendigheid en culturele rijkdom. Nou, die waarden die zijn nu berekend. En dat gezamenlijk geeft dan de maatschappelijke waarde aan.
Ja, zit er nog verschil in musea in onze regio? Of is het echt één pool van 12?
Ja, er is natuurlijk een grote uiteenlopendheid.
Want ik kan me voorstellen dat het Huizen Museum in het dorp van Huizen een andere impact heeft dan het museum Singer-Laren.
Ja, dat is zo. Elk museum heeft zijn eigen impact. Maar wij hebben dit wel in gezamenlijkheid gewogen en bepaald. Dus je zou ook per individuele instelling dat allemaal in kaart kunnen brengen. Maar ik doe dit vanuit de samenwerking. En het is natuurlijk ook wel een onderzoek wat je af wil zetten tegen nationale waarden. En dan is dat beter om dat in een regionale samenhang te doen. Het is wel zo dat elk museum heeft zijn eigen opbrengsten. Mensen gaan daarna in huizen natuurlijk koffie drinken.
Ja, nou kan ik me voorstellen dat als je een museum bent, dat je natuurlijk gebaat bent bij veel bezoekers. Hè. Dat helpt jouw financiële positie te versterken. Maar al die andere dingen, die liggen toch een beetje buiten het museum om. Want dat zegt op zich niks, dit rapport, over de financiële positie van het museum, of wel?
Een aantal dingen wel en een aantal dingen niet. De maatschappelijke programma's die je organiseert, hè, de samenhang die jij kan brengen binnen je vrijwilligerscommunity, dat is iets waar je direct invloed op hebt. Maar de optiewaarde, dus dat je dan een aantrekkelijker woonplek bent en dat dus een doorberekening heeft in de waarde van je gebied, hè, dat is natuurlijk iets wat je als individueel museum minder goed kunt beïnvloeden. Maar het is wel degelijk zo. Wij zijn gezegend. We wonen in een prachtige regio en heel veel mensen willen er heel graag wonen. En het is ook natuurlijk relatief dicht bij elkaar. Hè. Dus ook voor mensen in Blaricum en in Huizen en in Bussum, die gaan allemaal natuurlijk ook naar de musea in Naarden en naar de musea in de omgeving. Dus daarom is dat ook een bredere uitwerking. Ja. De makelaars die zetten altijd in de advertentie, dit is een prachtig gelegen huis met leuke culturele voorzieningen in de omgeving.
Ja, hoe is de financiële positie van de musea? Want ja, landelijk gezien lees je toch ook wel regelmatig, ook bij de grote, dat het vaak kommer en kwel is.
Ja, nou, het is zo dat het natuurlijk is, we zetten de tering naar de nering. Dus de financiële positie van de musea wordt wel degelijk bepaald door hoeveel geld er is. En we hebben wel uitdagingen natuurlijk. De kosten in de maatschappij zijn enorm gestegen. Dus bijvoorbeeld ook, dat zien we wel terug in de bezoekerscijfers van de educatie, dat heel veel mensen werken. Dus om een goed schoolbezoek te begeleiden, daar hebben wij echt financiële problemen. We zouden het liefst een bus laten rondrijden dat kinderen bij een school opgehaald kunnen worden en naar het museum kunnen worden gebracht. He, want de ouders zijn allemaal aan het werk. Dus je kan niet meer zomaar zeggen van u moet even nu als moeder of vader inkomen springen, want het kindje moet naar het museum worden gebracht. Die ouders zeggen, ja, sorry, ik zit ook in het werkproces.
Dus ik heb nog een werkgever. Ja.
Ja, die werkgever. Ja. Het is ook niet leuk dat er op woensdagochtend ineens een museumbezoek is bedacht. Hebben wij echt uitdagingen. En daar zouden we wel geholpen zijn met extra financiële steun.
Ja, dus u vindt eigenlijk dat, want er is, ik proef een koppeling ook met die maatschappelijke waarde en de subsidiehoogte die de musea krijgen. U vindt eigenlijk dat doordat die waarde nu zo groot is dat is aangetoond, dat ook de subsidies daaraan aangepast zouden moeten worden?
Nou, dat is nu niet direct de insteek van dit rapport. Wij wilden gewoon dat iedereen goed geïnformeerd is van die multiplier die dat eigenlijk is. Je steekt er 2 miljoen in en je krijgt de waarde ter waarde van 17 miljoen. Maar het is natuurlijk wel zo dat du moment dat je gaat bezuinigen, in tijden waar dat natuurlijk nu best wel weer een actueel thema is, dat je zegt, ja, pas op, als je nu gaat snijden, dan snij je dus ook veel meer waarde weg. Dus wij hadden niet de insteek om nu meteen te zeggen van we willen er meer bij. Maar het is wel welkom, want de kosten stijgen natuurlijk enorm. En de inflatie was de afgelopen jaren 22%. Dus dat voelen wij ook. Maar dat was niet per se de insteek om nu de wethouders daarvoor meteen een verhoging te vragen.
Nee, maar het is toch wel mooi.
Wel een bewustwording.
Ja, maar het is dan wel misschien aantrekkelijk om met dat rapport even langs alle subsidieloketten te gaan.
Nou, wij hebben natuurlijk wel dat allemaal naar onze gemeenteraadsleden doen toesturen. Ja.
Het zou me verbazen als u dat niet gedaan had. Ja. Nou, ik zou zeggen, op naar meer subsidie. En het is mooi om te weten dat de musea zoveel waarde leveren buiten wat wij denken eigenlijk als inwoner. Hè?
Ja, dat is mooi. En als u de campagne wilt starten, dan sluiten we ons graag daarbij aan.
Oké. Okay. Laura Grijns, regio conservator van de samenwerkende musea in Gooi-Vechtstreek. Dankjewel voor je toelichting.
Tot de dienst. Dag.
Altijd op de hoogte met de stem van het Gooi.
Dit is het nieuws uit het Gooi.
Politie onderzoekt witwassen en Loosdrecht vangt 110 asielzoekers op. Ik ben Ton Enzenk. De politie heeft donderdag tijdens een actie in het Gooi een luxe auto en een boot afgepakt. Dat gebeurde tijdens een groot onderzoek naar het witwassen van illegaal verdiend geld. Het onderzoek naar de verdachte personen in de regio is nog volop bezig. Het gemeentehuis in Loosdrecht vangt binnenkort 110 asielzoekers op. De mensen krijgen een tijdelijke plek in het gebouw voor noodopvang. De gemeente helpt op deze manier mee om de landelijke opvangcrisis op te lossen. De plannen voor de opvang zijn officieel bekendgemaakt aan de bewoners. De prijzen van huizen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn flink gedaald. Gemiddeld kosten de woningen nu ruim 5% minder dan in de periode hiervoor. Er staan in onze regio ook steeds meer woningen te koop. De stijging van het aanbod is goed nieuws voor mensen die graag willen verhuizen binnen het Gooi. Formateur Van der Laar onderzoekt op dit moment de vorming van een nieuwe coalitie in Gooise Meren. Hij vraagt alle inwoners van de gemeente om hun goede ideeën en plannen in te sturen. Zo kunnen de burgers direct meedenken over de toekomst van hun eigen woonplaats. Het aantal meldingen van discriminatie in de regio is het afgelopen jaar flink gestegen. Vooral haatberichten op het internet zorgen voor een grote toename van de cijfers. Veel mensen maken zich zorgen over de harde manier waarop mensen online met elkaar omgaan. De kermis van Hilversum is vrijdagmiddag geopend en duurt tot en met maandag 27 april. De brandweer waarschuwt dat het in de natuurgebieden op dit moment erg droog is, met groot gevaar voor bos- en heidebranden. Mensen worden dringend gevraagd om geen vuur te maken en extra voorzichtig te zijn. Sport, hockey. Reinoud Wolf is aangesteld als de nieuwe hoofdcoach van de hockeyclub in Huizen. Hij is een zeer ervaren trainer die al bij veel verschillende clubs heeft gewerkt. Dit was het nieuws uit de regio. Ga voor meer nieuws, reportages en interviews naar nhgooi.nl.
NH Gooi.
Verkeersinformatie.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, tussen afrit Oude Wetering en de afrit Noordwijkerhout. Je hebt een kwartier vertraging. Het is in de Bollestreek vandaag extra druk door het Bloemencorso. Ook naar de Keukenhof staan veel files en lokaal zijn er wegen dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, sta je bij knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
NH Gooi.
De NH Gooi regioagenda.
We leven een feestelijk jubileumconcert vol ritme en soul met het koor Fun for All uit Loosdrecht. Tijdens deze middag klinkt een vernieuwd repertoire waarin pop en soul centraal staan. Gastsoliste is Lucette Snellenburg. Haar warme, expressieve stem geeft de bekende nummers uit de jaren 60, 70 en 80 extra glans. Kortom, een combinatie van koor, solozang en een liveband. Het gebeurt allemaal morgenmiddag op 3 uur in de Morgenster in Hilversum. En meer informatie over dit concert vind je op fundforall.nu. En dat voor, dat is het cijfertje 4, voor de goede orde.
Al eeuwenlang zorgden forten, bunkers, vestigingen en linies voor de verdediging van ons land. En dit weekend worden deze historische gebouwen en landschappen opengesteld met activiteiten voor jong en oud. Ook in de vesting van Naarden is van alles te doen. Er zijn stadswandelingen met gids, rondvaart door de vestinggracht met vestingvaart en er is de waterlinie-expositie in de Gele Loods. Bij het Nederlandse Vestingmuseum is het tussen 2 en 4 uur Schuttersdag. Alles over dit weekend lees je op vestingmuseum.nl.
En het zal je wellicht niet ontgaan zijn, in de binnenstad van Hilversum is de kermis neergestreken. Van zoete suikerspinnen, een reusachtige zweefmolen, tot eendjes hengelen voor de kleintjes en straattheater op de zondagmiddag. Morgen, 19 april, is er een prikkelarme kermis. Nooit van gehoord, maar hij bestaat, van 12 tot 2. Dan wordt de verlichting aangepast en het geluid wordt een standje lager gezet. De kermis in Hilversum blijft er tot en met 27 april. En op Koningsdag, dat is die 27 april, gaat hij extra vroeg open. Dan ben je al welkom vanaf 10:30.
En dan een tip die een paar weken mee kan. Ter ere van haar 60-jarig jubileum organiseert IVN Gooi en Omstreken een feestelijke fotowedstrijd voor alle natuurliefhebbers in de regio. Het thema van de fotowedstrijd is Lente in het Gooi. Evert Veenstra zit in de jury en die kan er alles over vertellen. Evert, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel Michel. En hallo Tom. En hallo luisteraar natuurlijk ook, hè.
Zo'n 60-jarig jubileum kun je op vele manieren vieren. Waarom een fotowedstrijd?
Ja, waarom een fotowedstrijd? Goeie vraag, Michel. Kijk, we hebben gekozen voor dit thema omdat we op dit moment een geweldige pracht van kleuren en geuren hebben. En er is eigenlijk niks moois om dat feestje te larderen met foto's. En waarom foto's? Ja, kijk, we zitten midden in een seizoen van frisse kleuren en zachte zonnestralen. Het seizoen begint weer, de natuur ontwaakt, alles groeit en bloeit. Ja, en er zijn zoveel mensen die op dit moment hun camera pakken om de magie van de lente vast te leggen. Dus ja, waarom geen fotofeestje? Ja.
Hoe ziet die wedstrijd eruit?
Nou, we zijn begonnen met twee categorieën. We hebben een categorie voor volwassenen en een categorie voor jongeren. En de jongeren is tot en met 12 jaar. En dan kan je een foto maken van de natuur en die kan ingezonden worden tot en met 15 juni. Nou, daarna is het een jury die selecteert en van beide categorieën, dus voor de volwassenen, maar ook voor de jeugden, daar komen de beste 5 foto's die worden geselecteerd.
En wie
hoe
bepalen jullie wat de beste foto is? Hoe gaan jullie daarop beoordelen?
Nou, we hebben een jury van 9 mensen. Nee, ik zeg het verkeerd. We hebben een jury van 5 mensen. En die jury, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die in de natuur werken. Maar ook een aantal natuurfotografen. En die vooral gericht zijn op compositie, kleur, belichtingsdriehoek. Daar kijken we naar. En we kijken in hoeverre ze hebben mensen echt vorm gegeven aan het thema lente in het Gooi. Ik hoorde jullie vorige gast ook al zeggen, we wonen in een prachtige regio. Nou, dat is ook zo. En we proberen de mensen, en niet alleen de volwassenen, maar vooral ook de kinderen te enthousiasmeren om te fotograferen.
Mag je meerdere foto's inleveren of moet je 1?
Nee, het is de bedoeling dat je 1 foto selecteert uit je eigen uit je eigen categorie. Hè? En een foto die je wel vanaf 1 januari gemaakt zult moeten hebben. En je kunt hem dan tot 15 juni kun je die inzenden.
Ja, het publiek kan straks ook een oordeel vellen. Worden ze dan ergens tentoongesteld? Of hoe werkt dat?
Ja, na 15 juni, dan is er een selectie. En dan houden we uiteindelijk 10 foto's over. Dat zijn de voorlopige winnaars. Die foto's die komen te hangen ook in Hilversum. Maar die worden ook in de bibliotheek van Hilversum. Maar die worden ook op de website van IVN Gooi en Omstreken gepubliceerd. En daar kan het publiek uit kiezen.
En hoe zwaar weegt die stem?
Die stem die weegt heel zwaar. Die weegt zwaarder dan de stem van de jury. Want wij hebben eigenlijk maar 1 stem. En dat is de 10 foto's selecteren. En daarna is het aan de publieksjury. Dus als je in staat bent om zoveel mogelijk mensen in je omgeving te enthousiasmeren, ook om jouw foto te selecteren, ja, dan maak je een dikke kans op de overwinning.
Ja, heb je dan altijd met dat stemmen, heb ik zelf altijd iets van, ja, als je maar nou zoveel mogelijk buurtgenoten jouw stem, gaat dat dan niet ten koste van misschien de beste foto?
Nou, dat hoeft niet. Die 10 foto's, dat zijn eigenlijk al hele goede foto's. De afgelopen weken hebben we al een flink aantal foto's binnengekregen. En dat zijn echt foto's van behoorlijke kwaliteit. Echt ook hele mooie foto's. Dat mag. Hè. Het is vooral ook het plezier en de lol die mensen erin moeten hebben. Het is niet het allerbelangrijkste dat de beste kwalitatieve foto genomen moet worden, maar het is vooral belangrijk dat we mensen uitnodigen om zoveel mogelijk van de natuur te genieten en te zien en te laten zien aan anderen.
Hey, en je kan ze online indienen?
Ja. Je kunt naar de website van IVN Gooi en Omstreken. En daar staat alle informatie op. Daar staan ook de spelregels in. En ja, daar staat ook aangegeven welke prijzen je kunt winnen. Hè. De 10 winnaars, hè, dus de 5 in de volwassen categorie en de 5 in de jeugdcategorie, die krijgen zelfs een 4 uur durende fotovaarttocht op het Naardenmeer aangeboden. En de jeugdwinnaars, die mogen zelfs ook nog een begeleider meenemen. Dus ja, ik zou haast zeggen, mensen, probeer zoveel mogelijk je kinderen en kleinkinderen te enthousiasmeren. Want dan maak je zelf ook nog een dikke kans om mee naar de meer op te gaan. Ja. En er zijn cadeaubonnen van Camera Nu, jaarabonnementen op het fototijdschrift Zoom. Er is een kleurprinter aangeboden. We hebben een fotoworkshop van de Gooise Foto's, van de Gooise Fotoschool cadeau gekregen. Dus ja, er is echt wel het een en ander te winnen.
Nou,
ja.
En er valt natuurlijk, als je geen fysieke prijs wint, dan is natuurlijk meedoen fantastisch om te genieten van de natuur en de lente in het Gooi, zullen we maar zeggen. Hè?
Michel, dit is de uiteindelijke Olympische gedachte, de uiteindelijke natuurlijke gedachte. Kijk vooral naar de natuur.
Gaan we
doe
doen.
Doe dat niet alleen voor jezelf. En doe het voor je kinderen. En doe het voor je kleinkinderen. En doe het voor je achterkleinkinderen. Daar gaat het om.
Gaan we doen. Evert Veenstra, bedankt voor je toelichting. Nou, we wensen je heel veel mooie foto's toe. Keuze wordt vast
dankjewel.
Lastig.
Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Dankjewel, Michel.
In Aangooi houdt je op de hoogte van alles wat er gebeurt. In Huizen,
Hilversum, Laren, Blaricum, Bussum, Naarden, Eemnes.
Show you the way to go.
was, of eigenlijk, dat waren de Jacksons met Show You The Way To Go. Ja, we hebben het er al even over gehad met wethouder Rosalie van Rijn. Over een nieuwe opvangplek in de gemeente Weidemeren. Want de gemeente Weidemeren liet gisteren weten besloten te hebben om het gemeentehuis open te stellen als noodopvangplek voor 110 asielzoekers. Burgemeester Mark Verheijen geeft aan dat het college hier unaniem voor gekozen heeft. Ja, en hoe valt dit nieuws in de rest van de gemeente? Ik ga het erover hebben met Stijn Vizé, lijsttrekker voor de BBB in de nieuwe fusiegemeente Hilversum-Weidemeren. Goedemorgen.
Goedemorgen, hallo.
Ja, ja, waarom is er gekozen voor deze plek?
Ja, hele goede vraag. Nou, als eerste, er wordt een beroep gedaan op de spreidingswet, waar de gemeente Weidemeren van aangeeft, daar moeten wij ons aan houden. Sinds afgelopen januari zijn wij al ambtelijk gefuseerd met de gemeente Hilversum. Wat maakt dat, nou, ik denk driekwart van het gemeentehuis leeg staat. En daarvan heeft het college nu dus aangegeven dat ze dat wel een geschikte locatie vinden. En het is goed om daarbij te zeggen dat het inderdaad het college is. Want in bijvoorbeeld de Gooi Neemlander deed het een beetje overkomen alsof het COA zelf is aankomen waaien bij de gemeente en heeft gezegd, goh, dit gemeentehuis is vrij, kunnen we hier een beroep op doen? Maar dat is in principe niet hoe COA werkt. Dus deze locatie is aangeboden door het college.
Ja, en wat had de BBB liever gezien? Dit of toch nog iets anders?
Nou, wat de BBB betreft is het in ieder geval al verstandig om op het moment dat je zo'n besluit neemt dat al wat ruimer van tevoren bekend te maken. Ik snap dat als er afspraken met het COA gemaakt worden, dat snel moet. Dat dat anders gaat dan bijvoorbeeld een woningbouwproject dat je ruim van tevoren kunt aangeven. Maar om nou op vrijdagavond mede te delen aan inwoners van u krijgt woensdag nieuwe buren. Ja, dat is rijkelijk laat, wat ons betreft. En het is sowieso, vinden wij, moeilijk te verkopen, omdat er ook heel veel woningzoekenden in onze eigen gemeente zijn. Ik heb net eventjes bij de Rijksoverheid kun je de instroomcijfers allemaal netjes bekijken. En in week 15 hadden we een instroom van 1000 asielzoekers in een week. In week 14 waren het er 900. In week 13 waren het er weer 1000. Ja, dat zijn zulke grote aantallen. Die kunnen we simpelweg niet allemaal opvangen. En de overheid heeft een verplichting om voor woningen te zorgen voor iedereen die in Nederland woont. En dan is het wat ons betreft niet helemaal eerlijk om dan zo'n gemeentehuis helemaal in te zetten voor asielopvang.
Nee, de snelheid waarmee het gegaan is, zegt dat misschien iets over dubbele agenda's?
En welke dubbele agenda bedoel je dan?
Nou, dat men al veel langer bezig was met deze situatie, maar het onder de pet hield.
Dat men hier langer mee bezig is geweest, dat is logisch. Het kan me niet voorstellen dat burgemeester Verheijen vrijdagochtend pas gevraagd is om vervolgens vrijdag aan het eind van de dag een akkoord te geven. Dus nee, hier moet al langer over gesproken zijn. En de vraag is dus ook een beetje, wanneer is deze locatie aangeboden aan het COA? En waarom is ervoor gekozen om die nu in te zetten als noodopvang? En is er niet bijvoorbeeld in januari gezegd, goh, dit staat nu leeg voor een heel groot deel. We gaan er spoedzoekers uit de eigen gemeente huisvesten.
Ja, want dat is wat jullie graag zien, hè? Woningbouw op de plek van het gemeentehuis.
Zeker, ja. Wat ons betreft is het een hele mooie locatie waar wat uitermate geschikt zou zijn voor woningbouw. En daarbij moet dan gewoon een eerlijke verdeling gemaakt worden, omdat de overheid nogmaals gewoon de verplichting heeft. Gemeentelijk is dat dan de huisvestingwet en landelijk is het de zorgplicht voor woningen. En daarbij is de overheid gewoon verplicht om voor haar inwoners genoeg woningen te faciliteren. En wat ons betreft vindt het college nu de spreidingswet belangrijker dan die zorgplicht. En dat vinden we wel heel erg jammer. Ja. En dat zouden we zelf anders gedaan hebben.
En de burgemeester woont er nog, hè, geloof ik, een tijdje.
Waar bedoelt u?
In het gemeentehuis?
Ja, het college zit er nog inderdaad.
Het college, ja, dat bedoel ik, ja. Ja,
en burgerzaken zit en blijft daar ook, heb ik begrepen. Dus je kunt wel gewoon straks nog weer je paspoort daar verlengen. Maar voor de rest was het gemeentehuis vanaf januari al leeg. Dus nogmaals, dan vind ik het eigenlijk heel betreurend dat er niet in januari is gezegd, goh, we hebben een groot pand leegstaan, we gaan iets doen voor een woningbouwlocatie voor onze eigen spoedzoekers.
Maar
we hebben ontzettend veel jongeren die op zolder wonen bij hun ouders. Ouderen die niet kunnen doorstromen.
Ja, maar na 1 november kunnen jullie gaan bouwen.
Ja, ik zat verstandig op de radio te zeggen, misschien niet. Maar ik heb net tegen iemand gezegd, als dit na 1 november daadwerkelijk stopt, dan trakteer ik. Want ik kan me niet voorstellen dat dit maar tot november duurt. Na november wordt dit verlengd, ga ik vanuit. En dan worden we gemeente Hilversum en dan wordt het een vaste co-allocatie. Want dan staat niet driekwart van het gemeentehuis leeg, maar per 1 januari is het hele gemeentehuis leeg.
Ja, ja. Ik vroeg het aan Rosalie van Rijn vanmorgen. Die zei, 1 november is het echt afgelopen. Dus daar mag je haar aan houden.
Ja, nou oké. Okay, dat is wel goed om te horen. Nou, dat zie ik als toezegging.
En dan gooi je als bemiddelaar, hè? Toch?
Ja, zeker. Ja, dat ga ik nog steeds noemen uiteraard.
Oké. Okay. Dank voor deze toelichting. En ook dit gaan we even afwachten nog.
Helemaal goed.
Prima.
Nee, dankjewel.
Oké. Okay.
Fijn weekend.
Dag.
Doei.
Dag.
Jesus, he knows me. Laatste plaat, want het zit erop, deze aflevering van NH Gooi Zaterdag. Je kunt alles nog eens terugluisteren via nhgooi.nl. En je kunt ons ook volgen via Facebook. Michel, dat was weer een genoegen.
Ja.
Mooi weekend nog.
Ja, insgelijks.
En wat ons betreft graag tot volgende week.
De stem van het Gooi.
Met nieuws, sport en informatie.
Dit is NH Gooi.
Met het nieuws.